Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee ten Apel voor mag gaan. Dominee, van harte welkom dat u weer in ons midden wilt zijn. Ik heb vanmorgen weinig mededelingen, behalve dat aanstaande maandag heeft de kerkenraad weer vergadering. Mocht u nog punten of dingen hebben die u graag wil dat wij bespreken, dan horen we dat graag voor maandagavond, zodat we dat mee kunnen nemen in onze vergadering. Rest mij u nog een gezegende dienst toe te wensen. Zij het niet dat wij, voordat de dominee hier gaat staan, het eerste lied eerst willen zingen. Dat is gezang nummer 14, de liederen 1 en 2.
De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust. De Heer is mijn herder, hij waakt voor mijn ziel. Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen. Hij schraagt me als ik wankel, hij draagt me als ik viel.
We zullen eerst in stil gebed deze dienst bij de Here brengen. Spreken we uit onze hulp, is in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwens eeuwig leeft, die nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, zij u en genade, zij u en vrede, van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En dan gaan we verder met het zingen, zeker mediteren van Psalm 118, vers 5 en vers 10.
De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is er die mijn heil bewerkt.
We beleiden samen ons geloof en daarna wil ik de wet samenvatten en zingen als antwoord voor gebed en voorbeden, gezang 291. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Hij is verwekt door de Heilige Geest bij de Maagd Maria en door dit wonder als mens ter wereld gekomen. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is door hem gekruisigd en daarna begraven. En wat meer is, hij heeft de helse smarten gedragen in de 3 uur durende duisternis hangend aan het kruis. Hij is uit het graf op de 3e dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van God op Davids troon en hij komt te oordelen de levenden en de doden. Daar komt hij voor terug. Ik geloof daarom in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk en dat is zelfs de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, wederopstanding van het, uit de doden met een opstandingslichaam en ik geloof in een eeuwig leven op een totaal vernieuwde schepping. En dan vat Jezus de wet samen, de 10 geboden van de 2 stenen tafelen. Met de woorden, heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Hierin hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn verliefd. Valt uit ze vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zo ooit zijn en mag beperken. Teel als dat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken. Ons zegt hem zijn vermogen niet. Die hoop al ons leed verzachten, komt reisgenoten het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Ons zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verband, daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland.
Hemelse Vader, we danken u dat we nabij naar u toe mogen komen. En zoals we ook voor de dienst tegen elkaar zeiden, het is een hele vreemde tijd. Een tijd die we niet begrijpen. Een tijd waar we waarom vragen bij stellen. Een tijd die ook de kerk uitdagingen aanbiedt om middelen te vinden om te overleven. Een tijd misschien ook om vrijmoedigheid te pakken en om u te dienen. Omdat mij het gevoel bekruipt dat er krachten aan het werk zijn die beteugelen. En vrijheden die wij hebben vanwege onze vrijheid van godsdienst niet meer terug zullen krijgen. Heren, we leggen het allemaal bij u neer. We willen u bidden of u dat virus wil wegjagen. Of u wat dat betreft een beproeving die we allemaal ervaren wil beëindigen. Ik denk hier aan een geschiedenis uit het Oude Testament. Waar David een offer brengt op de dorstvloer van Arauna. Die hij gekocht heeft van de eigenaar. En waar hij een offer brengt en zonde beleidt. waar de engel dus hier in klaar staat met een getrokken zwaard boven Jeruzalem en van God de opdracht krijgt om er nu mee te stoppen. Ik wil niet zeggen dat ik het gelijk wil schakelen, maar ik wil wel zeggen dat wij zelf als kerk, als gemeente, ons moeten onderzoeken. Er moet gebed komen voor dit land. Er moet gebed en zondebelijdenis komen. Er moet, Heere, nieuw leven komen. Wilt u de gemeente doen opstaan uit wat ik dan overdrachtelijk zou willen noemen, de dal met de dorre doodsbeenderen, hoewel dat Heer iets anders zegt. En wilt u ons Heere zegenen, ook door de preek van deze dag. Ook door ons samen zijn een stukje gemeenschap der heiligen. Wilt u zijn met een ieder van ons, ook met mensen die er niet, ja, misschien niet meer willen zijn of niet kunnen zijn. Heere, wilt u opnieuw samenvoegen? Wilt u zegenen? Wilt u handelen? Voorganger en zijn vrouw gaan eind dit jaar na een leven in dienstbetoon, met pensioen, met emeritaat. Ik draag hen op aan uw zegen en ik zegen hen van deze plaats. Ik bid voor elkaar, voor de weduwe, de wees, voor de zieke, de nooddruftige. En ik wil u vragen, wil u ons nabij zijn in alles deze zondag. Amen. Ik ga lezen met u. En dat is Matteüs 21, vers 18 tot en met 22. Dat is ook mijn tekst. En na de lezing vraag ik te zingen een evangelische liedbundel 346. En dat was degene waar de vier coupletten van op stonden. Maar u komt eraf met vers 1 en vers 4. Ja, ik wil ook niet op mijn geweten hebben dat je vanavond niet kunt preken. Nee. Matteüs 21, een bekende geschiedenis, broeders en zusters. De verdorde vijgenboom. De volgende morgen vroeg, toen hij terugkeerde naar de stad, kreeg hij honger. En toen hij een vijgenboom langs de weg zag gaan, ging hij erheen en vond er niets aan dan alleen bladeren. En hij zei tegen hem, laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is die vijgenboom zo ineens verdord? Maar Jezus antwoordde en zeide tegen hem, voorwaar ik zeg u, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt in geloof, zult u ook krijgen.
Ik wil zingen van mijn eiland,
Hoe wij smarten, leed en pijn, om het leven weer te geven, eeuwig eens bij hem te zijn. Zing, o, zing, o, zing, o, zing, van mij verlossen. Met zijn bloed, ja, met zijn bloed, kocht hij ook mij, hij kocht ook mij. Aan het kruis, ja, aan het kruis, schonk hij genade. Droeg mijn schuld en ik was vrij.
Maar dan nog een dirigent erbij ook.
Ja, maar dat was een zin die u zong die er niet bij hoorde. Volgens mijn bewerking. Goed, broeders en zusters. Dat is even zien, want dat was ik nog even vergeten. Na de preek. Uit dezelfde liedbundel 185, 1 en 4. Broeders en zusters, gemeente van Christus. Deze geschiedenis, dat moet wel eventjes geplaatst worden, vindt plaats in de laatste lijdensweek. Het is hier de week voor Pasen, hoewel we nu in de kersttijd zitten, maar ik wilde in de laatste preek die ik hier zeer waarschijnlijk houd, deze boodschap aan u meegeven. Dan heeft Jezus voor de tweede keer de tempel gereinigd. De eerste keer vindt plaats in Johannes 2, vers 13. En het valt op dat Matthäus in het voorgaande de nadruk legt dat de tempel als een huis van gebed moet gelden, maar er een roversoog van is gemaakt. In Matthäus 23 trekt Jezus de deur van de tempel achter zich dicht en laat hij die, zo staat er ook in de grondtekst, leeg achter. Je kunt het ook vertalen met woest. Het gaat hier om leeg, denk ik. Jezus vertrekt uit de tempel en trekt bij wijze van spreken de kerkdeur achter hem dicht en zal er ook nooit meer terugkomen. Dan overnacht de meester bij vrienden. Ik denk niet dat hij in de open lucht geslapen heeft. Dus ik neem aan dat Martha, Maria en Lazarus zijn geweest. Die woonden in niet zo ver van Jeruzalem, een sabbatsreis, Bethanië. En dan de volgende morgen gaat hij terug naar Jeruzalem, waar hij in de tempel door de Joden wordt aangevallen. Is hij dan zomaar bevoegd om die tempeldienst, zoals hij is gedaan, stil te leggen? Bevoegd door wie? En daar zij dan niet op de vraag over Johannes de Doper durven antwoorden, stuurt Jezus hen bij wijze van spreken het bos in. En in het vervolg geeft Jezus toch antwoord door in gelijkenissen te benadrukken wie hij is. En vooral in de gelijkenis van de slechte pachters raakt hij de kern. Jezus staat in deze week vlak voor zijn lijden. Nou, waarom zeg ik dit nou allemaal? Nou, deze tekstomgeving kleurt het gebedsonderwijs dat Jezus zijn leerlingen en ook ons geeft. De meester ziet en vervloekt een vijgenboom die geen vijgen draagt. Het zou kunnen dat die boom, ja, vol met bladeren zit en soms hangen er nog wat wintervijgjes. En de meester weet, zoals ik het begrijp, in ieder geval dat die boom geen vijgen kan dragen. Het is nog niet de tijd van de vijgen. Marcus voegt in zijn beslag echter toe dat Jezus geen vijgen vindt om de dood eenvoudige reden dat er gewoon geen vijgen aanhangen. En toch, dat fascineerde mij, vervloekt Jezus een vijgenboom, ondanks dat hij dus heel goed weet dat er geen vijgen aanhangen. Wel nu, ik kan dan maar aan één reden denken. En dat is dat de meester expres deze boom vervloekt met een woord om de leerlingen en ook ons de kracht van dat gesproken woord te laten zien. De kracht van het gebed. De werking van het evangelie. Jezus, bij wijze van spreken, verricht hier een symbolische handeling welke hij bij de leerlingen vragen oproept. De boom verdort vanaf de wortel. Maar Matthäus legt in zijn weergave met het woord terstond de nadruk op het resultaat. Marcus plaatst de dag van de tempelreiniging tussen de vervloeking van de vijgenboom en het werkelijke zien van de verdorring ertussenin. Een geloofsles. Hij doet dat met het voorbeeld van een berg die door een woord wordt verplaatst vanaf de aarde naar de zee. Nou ja, de meeste zou een complete tsunami veroorzaken, een aardbeving en een natuurramp. Als de bergen naar de zee worden verplaatst, want dan moet het water ook ergens heen. Het gaat hier om een geloofsles. En in deze boodschap willen wij proberen de les van de meester te begrijpen. Jezus vervloekt de vijgenboom, dat is mijn thema. Ik heb 3 gedachten, de vraag van de leerlingen, het antwoord van de meester en de oproep tot het gebed van de Heer Jezus. Nou, eerst maar naar het eerste punt, dan moeten we bij het begin beginnen, de vraag van de leerlingen. Jezus vervloekt de vijgenboom en het is het enige negatieve wonder dat Jezus verricht op zijn rondwandeling op aarde. En wonderen staan in verband met de voortgang van het koninkrijk der hemelen, hoe het ook zij. Jezus heeft de tempel schoongeveegd. Een actie die ook herinnert aan Jesaja 56, het 7e vers, waar de profeet al laat weten dat zijn huis een gebedshuis voor iedereen dient te zijn. En in het verband zou je zeggen, er ligt een dreigende toon in dit wonder. Jezus laat door het niet sparen van die vijgenboom zien dat er nu nog genade is voor Jeruzalem. Hij gaat lijden, maar hij doet dat niet aan zijn machteloze die toevallig op een gegeven moment als een of andere oproerkraaier is opgepakt. Nee, hij lijdt als machthebber. Hij legt zijn leven vrijwillig af. Hij heeft macht om de dood aan het kruis om te draaien. En Jezus onderweg naar een tempel waar hij met zijn leerlingen rovers ontmoet. Met dit negatieve wonder steekt de meester de leerlingen een hart onder de riem. Omdat hij dit wonder verbindt met de kracht van het gebed. Maar die leerlingen die vinden het allemaal nogal vreemd. Waarom is die vijgenboom nou zo terstond verdord? Marcus last een extra dag in. Waarom nou deze vreemde rare actie? Het is geen tijd voor vijgen. Die boom kan ook niet helpen dat hij geen vruchten draagt. Petrus valt het in ieder geval op dat Jezus dit weet. En al lang heeft geweten dat er geen eetbare vijg te vinden is. En daarom is dit wonder bestemd om de leerlingen en ons gebedsonderwijs te geven. Toepassing. Tenminste, Lucas 11 zou ik eens eventjes erbij willen pakken. Daar vragen de leerlingen, Heer, leer ons bidden. Want Johannes de Doper heeft dat zijn leerlingen ook bijgebracht. Er lopen een paar ex-leerlingen van Johannes de Doper nog steeds mee. Jezus leert hen het Onze Vader met daarbij een paar duidelijke voorbeelden dat God gebeden verhoort. In het evangelie van Johannes gaat het vaak om het bidden in Jezus' naam. Naar God toekomen met de autoriteit van de naam van de Heer Jezus. We mogen zijn naam als introductie bij de Vader noemen. En in Johannes 5 staat een heel mooi vers. Als wij bidden naar de wil van God, verhoort Hij ons en maakt ook duidelijk dat Hij ons ingeeft wat we hebben te bidden. Bovendien komt de Vader dan in beeld als verhoorder van de gebeden. Gebed en geloof gaan samen. Maar ik zou dit punt willen afsluiten met het bidden naar Gods wil. God leert ons namelijk niet alleen om een gebed te declameren, maar om dat gebed effectief te maken. Ja, maar bidden naar Gods wil, hoe moet dat dan? Nou, het is in ieder geval geen dwangbuis, schept ruimte. Paulus bemoedigt ons in een van zijn brieven, waar hij zegt, als we het effekes niet weten, dan bidt de Heilige Geest voor ons met, ja, hij wil het ons als het ware, tenminste zo lees ik die tekst, voorzeggen. En dan moeten we onze oren openzetten, luisteren. De Heilige Geest bidt voor ons en brengt ons in zuchten, ons zuchten en ons steunen naar God toe. Brengt het voor de troon van God. Wat ik ook zo mooi vind, is dat de brief aan de Hebreeën ons verzekert van dagelijkse voorbeden voor ons gelovigen. Van Jezus zelf. Peter is hier, ze hoort dat op aarde. Ja, dan lopen ze nog in de buurt van Gethsemane, of in ieder geval het komt eraan. En dan zegt Jezus, de Satan heeft geprobeerd om u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En dan, ondanks dat allen vluchten. Staan er in Handelingen 12 apostelen en ze bidden naar Gods wil. En een heleboel is bekend. Vervulling met de geest, genade ook in het sterven, wedergeboorte, heiliging, volharding, verzoeking. Een spoedige komst van Christus, houd vrede met elkaar. Volg de Heer Jezus na. En dan noem ik hierin een heleboel gebeden die God sowieso verhoort. Daar mag u op rekenen. Als u bidt om vervulling met de Heilige Geest, dan zegt de Schrift dat u die ontvangt. Als u bidt om kracht in de heiligmaking, dan zegt de Heilige Schrift dat u die ontvangt. Als u bidt om liefde voor anderen, dan zult u die absoluut krijgen. Die gebeden verhoort de Heer Jezus, verhoort God de Vader. Weet je waar wij het zo moeilijk mee hebben? Het blijft soms uit. Niet lang, maar soms. Er zit soms tijd tussen dat wij bidden en God handelt. En dan zeggen wij een beetje onherbiedig, nou Jezus, zou je niet eens wat opschieten? Maar God komt er wel klaar mee met al die gebeden. En leer vrede te hebben met wat hij doet. Matteüs 21 rijdt ons ook andere zaken aan. En daar gaan we het nu over hebben. De tweede gedachte, het antwoord van de meester. Nou, dat is heel direct. Lees maar mee. Hij beantwoordt de vraag niet in feite. Waarom wordt niet gezegd? Jezus geeft eenzelfde soort antwoord als de storm op het meer. Daar zei hij, klein gelovigen, dan kun je nagaan in een klein bootje met de golven die om je oren slaan. Klein gelovigen, waarom twijfelen jullie nu? Ik denk hier aan het gebeuren met de maanzieke knaap. Indien u iets kunt, Heere, genees mijn zoon. Jezus antwoordt dan bijna verontwaardigd. Iets kunt, kom nou. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Dan vragen die leerlingen, waarom faalden wij dan? Want wat wilde die boze geest ook wel uitdrijven? Nou, gewoon door ongeloof. Broeders en zusters, die leerlingen, die discipelen, die hebben 3 jaar met Jezus opgetrokken en ongelooflijke dingen gezien. Zieken genezen, doden opgewekt, stormen gestild, menigte van brood voorzien. En in dat licht zegt, denk ik dat Jezus een direct antwoord gewoon overbodig vindt. Hij sluit aan bij de bekende ervaringen. Jezus heeft de storm gestild en Johannes laat weten dat rond dezelfde tijd Lazarus na 4 dagen uit het graf is geroepen. Ik ben de opstanding en het leven. Scheppingswonderen te over. En dan die berg. Nou, ik denk dat Jezus een letterlijke berg wil bedoelen en een letterlijke zee die berg wil laten verplaatsen. Maar hij kan het, dat is duidelijk. De leerlingen weten inwendig dat hij dit zou kunnen. Toch zou ik dat willen opvatten als een beeldende uitdrukking, niet vergeestelijke. Gewoon, Jezus zegt, ik geloof kan een berg in de zee verplaatsen. Een letterlijke berg in de Middellandse Zee, maar dat was de zee in het Nieuwe Testament. Het is een, ja, hoe moet ik het uitdrukken? Jezus kan het. En hij geeft met dit voorbeeld de leerlingen, ja, het voorbeeld dat hun gebed scheppingsmacht bezit. Als jullie geloof zouden hebben, geen twijfel, dan zou je kunnen doen datgene dat in de vijgenboom is overkomen. En dan is gewoon helemaal niks onmogelijk. Zelfs als jullie met een geloofsbevel, afgezien van het feit of dat zou moeten, die berg zouden willen verplaatsen. Een dergelijk bevel kan niet, dat weten we ook allemaal. Maar Jezus zegt hier hetzelfde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou, een toepasje gemeente voor ons gebed. Gebed en geloof. Zo past Jezus dat in ieder geval zelf toe. Jezus omschrijft met zijn voorbeeld de kracht van het geloof. Trouwens, in het antwoord van de berg en de zee geeft Jezus dit al aan. De berg en de zee zijn in feite, denk ik, in de gedachten van de meester de Olijfberg en de Middellandse Zee, of de Dode Zee zou ook nog kunnen. En dan komen en dan komt de kracht van al die messiaanse profetieën om de hoek kijken. Zal ik er eens een noemen? De tempelbeek in Ezechiël 47. Klein begint. Richting Dode Zee stroomt. Het water wordt steeds groter en groter en groter en groter. Ten slotte is die hele Dode Zee, kun je dat voorstellen? Ik heb er een keer in gedreven, de Zandbergen, die is dan om je oren. Je gaat er lekker die krantje zitten lezen. Ik had hier een mondje. En de volgende dag was het over. Ik denk, nou, hier moet ik vaker naar de dokter. Maar die hele Dode Zee, waar nu geen beest in kan leven, geen vis. Die wordt helemaal gezond. Helder als kristal. En het boek Openbaring stroomt in ieder geval, wanneer je dat dan ook plaatst, een zuivere rivier van het water des levens elder als kristal vanaf de troon van God. We gaan niet twisten over het boek Openbaring en over het gedeelte van Ezechiël, of het wordt vervuld of is vervuld of wanneer het wordt vervuld. Het gaat mij om de scheppingskracht van het geloof. En Openbaring geeft als reactie van dit gedeelte, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Ja maar, ja maar, ja maar, horen we ons zelf. Ja maar, ja maar. Wanneer geloof ik? Ik twijfel altijd. Maar dan weet ik nog zeker dat ik goed geloof. Ik bid wel, geloof het ook wel. Maar wanneer heb ik nou dat scheppingsgeloof of dat geloof in die spoedige komst van de heiland? Als ik kom, zegt Jezus, zal ik dan nog geloof vinden op de aarde? Of in het land, zou je dat kunnen zeggen. Wanneer heb ik dat dan? Ik lees de Bijbel kapot. Ik ben zo'n beetje thuis aan mijn herziende statenvertaling aan mijn derde toe. Dat komt omdat ik er niet op pas trouwens. En Wanneer geloof ik nu? Geloof komt van God, broeders en zusters. Maar het is vrecht deze geschiedenis door de tempelreiniging heen. En legt iets meer dan Matthäus dat doet, de nadruk op het feit, hebt geloof van God, zou je kunnen vertalen, of door God. Het is een genitieve binding. Matthäus legt meer nadruk op de gebedsactie in of door geloof. In ieder geval is beide legitiem. En geloof, en dat is geen doekje voor bloeden, dat is ook niet een stukje automatisme, dat is ook niet omdat ik van de vragen af wil zijn, wordt gewerkt door zijn woord. En ik mag u adviseren om voor uzelf tijd in te ruimen voor persoonlijk gebed en bijbellezen. Voor een kwartier per dag, ik noem maar wat, opzij te zetten, de schrift door te lezen. Gooi die dagboeken nou eens even aan de kant. Die maken er van die leuke, gezellige verhaaltjes van. Maar pak nou de Bijbel zelf en begin wat mij betreft bij het Nieuwe Testament. Want op een gegeven moment, wij zijn bezig met het Oude. Maar ik moet hier bekennen dat ik op een gegeven moment vastliep in al die offers en al die voorschriften en weet ik niet wat. En toen dacht ik aan mijn oude opa. Die las altijd voor toen wij kinderen waren. En op een gegeven moment sloeg hij een serie bladzijden om en toen zei hij al die lamme namen. En toen ging hij verder. Studie maken van de offers is een goede zaak trouwens hoor. Maar begin dan met het Nieuwe Testament. Wat mij betreft, lees het evangelie van Johannes door, of Marcus, of Matthäus, de brieven. Pak een minuut of 10. Lees het. Vraag God om het duidelijk te maken. En heb een tijd van gebed. Breng de dag voor Gods troon. De moeite, de zorgen. De dingen die je wilt doen. Even. Ga bidden. Dat zou ik willen zeggen. Nou, dan is mijn laatste punt. Jezus roept op tot gebed. Als dat slotconclusie van het hele gebeuren. Ik heb het al een beetje gedaan. En alles wat u in het gebed vraagt in geloof of door geloof, uit geloof, zult u ontvangen. Ja, broeders en zusters, ik moet de waarheid vertellen hier. Hier staan geen beperkingen. Ik krijg een commentaar. Hier staat gewoon alles. De beperking wordt aangewezen door middel van geloof als voorwaarde. En dan is er een oproep tot gebed. En deze wordt aangereikt door een ruime, alleskunnende, liefdevolle God. Laten we nu eens eerlijk zijn, reguleert een dergelijke belofte niet onze vraagstelling? Gebed is toch vragen, aitheo, in eerste instantie. Wordt op deze wijze geen weg geopend, een verlangen geboren dat dit biddende vragen Gods naam prijzen, loven en grootmaken inhoudt? En leren te begrijpen wat zijn wil in ons leven is. Als we dat leren zien. Dat Jezus oproept tot gebed. Niet omdat we God bestormen met allerlei vragen en noden en weet ik niet wat. Maar dat gebed ook inhoudt lofprijzing, dankzegging en gemeenschap. God is een God van liefde. En die God van liefde die weet precies wat wij allemaal wel of niet nodig hebben. En als we ons dat nou realiseren, dan moeten wij bij onszelf ook wagen voor zelfzuchtige gebeden, want die vallen gewoon door de mand. bidden is tot God hier. Al onze noden, wees niet karig wat dat betreft, zijn bij God welkom. Op een andere plaats zegt de meester, wees maar precies en waar het op aankomt, wees duidelijk, gebruik geen omhaal of hoogdravende woorden, dat doen de heidenen. Maar zeg gewoon wat je bezighoudt. De Heer weet toch al wat je nodig hebt. Nou, dat vind ik een hele geruststelling trouwens. Ja, maar zegt u, mijn geloof wordt zo vaak ongeloof. En wanneer geloof ik het nu wel en wanneer nu niet? Ja, hoe moet ik dat nou van u zeggen, broeders en zusters? Ik kan uw geloof niet beoordelen. Ik kan dat alleen bij mijzelf. En bij mij reguleert daardoor vrijmoedigheid in het vragen. Als ik het durf te vragen. Maar God gebruikt ons ook. Ik heb nou mijn tweede ICD te pakken. Maar in 2012 ging ik naar Rijsenhout, toen nog de gemeente van dominee K. Muller, die ook helaas al is overleden, om een ochtenddienst te doen. Ik had nog geen hulpmotor, laat ik dat zo maar zeggen. Nou, we reden erheen. Ik liet me trouwens rijden, want dat vond ik makkelijker. Iemand, een broeder uit Heerenveen, die wilde wel eens mee, dus die heeft mij gereden. En er gebeurde wat ik nooit verwacht had. Ik zakte op de preekstoel in elkaar. Vandaar dat ik nou zit. Val ik wat zachter. Het werd helemaal zwart voor mijn ogen. Gelukkig was er een arts en werd er een ziekenwagen en ik werd naar Hoofddorp in het ziekenhuis getransporteerd met loeiende sirenes. Nou, dan werd ik aan een monitor gelegd. En die cardioloog, die arts, die zei, ja, ik wil toch dat je een dag blijft. Dat was zondag. Maandagmorgen mag je dan weer naar huis, maar ik wil je een dag in observatie houden. Nou, toen zei mijn broeder, ik haal die maandagmorgen wel even op, dus ik ben daar een dag gebleven. Nou, ik was flink in de war, dat mag u rustig weten. Nou, wat gebeurde er nu? Waarom moest ik daar zijn? Later werd me dat duidelijk. God had gewoon iets laten gebeuren omdat ik daar moest zijn. Er was een man, die was gereanimeerd. En een ander, die had een zwaar, ja, ook een hartprobleem. En ik raakte met hen in gesprek. We hebben samen gegeten, want er kwam, ja, je kreeg s'avonds kreeg je eten en s'middags kreeg je brood. En dan deden we aan de tafel, we mochten beide allemaal lopen. Toen zeg ik, mag ik voorgaan in gebed? Nou, dat vonden ze fijn. Dus ik ging voor in gebed en we aten. En toen kwamen de vragen los. Over het kruis, over Jezus, wat geloof je dan? Ja, ik was hier op de. Mijn verhaal was natuurlijk spoedig bekend. Verraad slapt niet, zou je kunnen zeggen. Nou ja. Terwijl ik ze het evangelie kunnen uitleggen, allebei. Jezus kunnen aanprijzen. Het is misschien de laatste keer dat ze het gehoord hebben. Daar moest ik daarvoor zijn. Daarom liet God naartoe. Na maandags ben ik weer naar huis gegaan. De broeder heeft me weer opgehaald. Om een uur of 11:30 was ik weer thuis. Toen zei mevrouw, nou, je hebt je avontuur ook weer gehaald. Nou, vooruit de maar. Nou, dat is eigenlijk ook gebed. Ik had gebeden voor de dienst. Ik had op een gegeven moment, wat ik altijd doe, wat ik ook voor deze dienst heb gedaan. Alles zo goed gaan, mijn gebed werd op verhoord. Ja, dat werd het, ja. Anders. Ik belandde dus even, je kent het verhaal. Nou, dat is ook bidden. Moraal van het verhaal. Laat de verhoring ook maar eens een keer aan God over. Want die maakt er soms heel wat moois van. En dan heb ik nog een oproep. Ik heb op een gegeven moment overal waar ik preek, vraag ik de gemeente uit te zien naar de spoedige komst van Christus. Hij komt vlug, broeders en zusters. Dat duurt geen eeuwen meer. Ja, ik ben 70. Ik weet niet of ik op een gegeven moment hoe en wat. Mag ik het zo zeggen? Ik heb een verzekering voor mijn begrafenis. Ik betaal hem graag voor niets. Wees gereed, zoals de vijf wijze maagden. Zorg voor olie. Bid en kijk uit naar de komst van Christus. Hoe we dat dan ook invullen. Maar hij komt. En hij komt spoedig. Amen.